Er zijn twee dingen waar u mij 's nachts voor wakker kunt maken. Het eerste is erwtensoep. En het tweede is, als iemand mij 's nachts zou bellen en zou vragen, wil je voor mij bidden voor de gave van spreken in tongen? Het eerste punt behoeft denk ik geen verdere toelichting. Het tweede punt gaan we het aan het einde van de preek over hebben. Dus, ik wil straks met u gaan lezen Handelingen 10. En ik zal eerst even iets schetsen van het verband. Het Pinksterfeest wordt beschreven in Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat was eigenlijk een feestje voor de Joden onder elkaar. Jeruzalem was vol met Joden, ook van alle streken rond de Middellandse Zee, wordt uitvoerig beschreven. Daar wordt de Heilige Geest uitgestort, maar het was aan Joodse mannen en vrouwen die daar waren en die volgelingen waren van Jezus. We zien dan ook dat in Jeruzalem een gemeente ontstaat, direct van enkele duizenden mensen. En er gebeurt daar het een en ander. Ik noem er een paar momenten uit. Omdat die gemeente zo groot is, ontstaan er ook spanningen tussen rijken en armen. En er worden diakenen benoemd. Eén daarvan is Stefanus. Die wordt gestenigd, liep het niet zo goed mee af. En als gevolg daarvan ontstaat ook een vervolging, waardoor die Joodse christenen zich over het land Israël verspreiden, waardoor her en der in Israël een christelijke gemeente ontstonden. Maar het bleef dus Joodse mensen die de Heer volgden en die de Heilige Geest ontvingen. Nou, dan krijg je de bekering van Paulus. Dat verhaal is denk ik bij de meesten van u ook wel bekend. En dan zijn we langzamerhand aangekomen in Handelingen 10. Nou, ik ga Handelingen 10 voor u voorlezen en dan zal ik er wat omheen vertellen. Ik kan u zeggen, het is heel levendig beschreven. Het leest bijna als een filmscript. En u mag ook best uw fantasie gebruiken, uw verbeeldingskracht om voor te stellen wat daar allemaal gebeurt. Het is ook een verhaal wat zich afspeelt aan zee. Er blaast een frisse zeebries door dat verhaal heen. Maar goed, als u uw verbeeldingskracht gebruikt en uw ogen dicht doet, dan zal ik u er niet van verdenken dat u in slaap bent gevallen. Handelingen 10. En dan hoop ik dat dat geprojecteerd kan worden. Ik zie niks, maar. Oh. Dan is er van alles fout gegaan. Dus ik lees het verhaal en geef telkens wat toelichting. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette. Caesarea ligt aan de kust in het noorden van Israël. En een centurio was dus een soort Romeinse major, zou je kunnen zeggen, hoofd van een legerafdeling. Hij was een vroom man die net als zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur, dat is dus om 1:00 of 3:00 smiddags, dan wordt er ook normaal een offer gebracht in de tempel, een visioen waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: Cornelius. Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: wat is er, Heer? De engel antwoordde: je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Uit Handelingen 9 blijkt dus dat Petrus, u allen ook wel bekend, denk ik, op dat moment verbleef in Joppe. En Joppe, dat is het huidige Jaffa, en dat is een plaats, ligt ook aan de kust in Israël, ongeveer 50 kilometer ten zuiden van Caesarea. Goed, dus dat zegt die engel, naar Joppe, Petrus. Hij, dus die Petrus, verblijft daar bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont. Moet ik er even bij vertellen dat leerlooier, dat is wel een belangrijk onderdeel van dit verhaal. Dus bij leerlooien, dus het prepareren van dierenhuiden totdat het leer wordt, werden verschillende spullen gebruikt die enorm stonken. Er werd urine bij gebruikt, zit ammoniak in. En er werden uitwerpselen van dieren bij gebruikt. En er werd dus veel water bij gebruikt. Dus het was niet helemaal voor niks dat dat huis aan de rand van de stad stond. Want het stonk er. En het was ook een beroep, dat leerlooien, wat bij de Joden niet zo hoog in aanzien stond. Je had te maken met dode dieren. Dat was eigenlijk onrein. Er waren vleesresten. Dus daar verbleef Petrus. In het huis van de leerlooier stond aan zee. Stonk. Even kijken, waar was ik gebleven? Dus Petrus verblijft in het huis van de leerlooier Simon. Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet Cornelius 2 dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. Nou, dus ziet u het voor zich, 3 mannen over het strand wandelend naar Joppe. Doen ze in 2 dagen. Want de volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Nou, misschien ontvluchtte hij de stank door naar het dak te gaan. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan 4 punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich allerlei lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen: ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde: nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de 2e maal hoorde hij de stem: wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot 3 maal toe hoorde hij de stem en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Nou, even een inkijkje in de denkwereld van Petrus. Petrus was een Joodse man en was zijn voorgeslacht was gedurende 2 millennia opgegroeid met de wet van de Heer, die het Joodse volk ontvangen had op de Sinaï. En dat maakte een duidelijk onderscheid tussen reine en onreine dieren. En alleen reine dieren mocht je eten. Dus dat, hè, heb je het over 2000 jaar een wet, een spijswet. Hè, het gaat over het dagelijkse leven. 2000 jaar al leefde dat in die gemeenschap waarin Petrus was opgegroeid. Dus honderden generaties lang was dat al zo. Van bepaalde dieren at je wel en bepaalde andere niet. Dus dat gaat in je genen zitten, zouden wij zeggen. Dat was een onderdeel van het dagelijks leven. Dus wat Petrus hier overkwam, dat was iets schokkends, zeer schokkends. Dat zijn hele wereldbeeld stond even op zijn kop. Van hoe zit dit? Dit kan niet wezen. Dus Petrus vroeg zich dat af, verbijsterd. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Dus waarschijnlijk kregen ze zo'n soort antwoord als ga af op de stank en dan vind je het wel. Dus ze vonden het. Nou, ze trokken door geroep de aandacht. Het is net een filmscript, zei ik al. Door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen, ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Ze antwoordden, Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man, die God vereert en bij het hele volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak. Ken ik al wat later in de middag, hè? Petrus ging het derde uur bidden. Later op de middag, de volgende dag, ging hij samen met hen op weg. En enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Uit het vervolg, uit Handelingen 11, weten we dat dat 6 broeders waren. Er was dus in Joppe een gemeente ontstaan. Daar was Petrus naartoe gestuurd. Dat verhaal kunt u allemaal lezen, Handeling 9, ga ik nu niet op in. En daar was dus een christelijke gemeente. Nou, Petrus denkt, ik vraag wat kameraden mee, dat kan nooit kwaad, want hier gaat iets heel engs gebeuren. Dat had hij wel door. Hier werd geschiedenis geschreven, dus daar kan je maar best een paar geloofsgenoten bij je hebben. Dus 6 man ging mee met Petrus. En moet u zich nog wel even voorstellen, hè? Dus strandwandeling, 50 kilometer, 7 Joodse christenen. Ik schat in dat die dus op een kluitje liepen. En 3 Romeinse mannen, waarvan 1 een soldaat. Ongetwijfeld in uniform en met een speer en een zwaard. Die liep misschien een beetje helemaal apart. Maar ik denk niet dat dat echt mengde. Want Joden gaan niet om met heidenen. Dus hooguit dat Petrus misschien zijn best zou doen om af en toe eens even al wandelend een praatje te maken. Maar het mixte niet echt, denk ik, die groep van 10 mannen tijdens die strandwandeling van 50 kilometer naar het noorden. Goed, de volgende dag ging hij samen met hen op weg en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, dus 50 kilometer is net iets te veel voor 1 dag, dus ze hebben ergens overnacht. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Dus waarschijnlijk had Cornelius een bediende ergens op het strand geposteerd van waarschuw mij, hè, ren onmiddellijk naar mij toe als je dat groepje mannen ziet aankomen en dan waarschuw ik al mijn vrienden en dan kunnen ze allemaal bij mij in huis komen. Dus ik schat in, nou ja, huiskamerformaat. Die man zal ongetwijfeld ruim behuisd zijn, dus stelt ergens tussen de 50 en de 100 mensen. Hij kwam in Caesarea, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem overeind en zei, sta op, ik ben ook maar een mens. Dus Petrus wist niet wat hem overkwam. Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. Hij zei tegen hen, u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan, en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen? Nou, hier toch nog eens even een compliment voor de flexibiliteit van Petrus. He, dat hij dat dus kon opbrengen om naar een niet-Joods huis te gaan, daar binnen te gaan en zich daar tot Joden te richten. Ik vind dat onze respect waard is. Trouwens, hè, al die Joodse discipelen die het evangelie aan ons hebben gebracht. Want die zijn begonnen ermee. Nou, mag ik weten waarom u mij hebt laten komen? Cornelius antwoordde, 4 dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip. Ja, 4 dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak, Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je aalmoezen aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon de leerlooier in een huis aan zee. Ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd en het is goed dat u gekomen bent. Wij zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. Helder allemaal, hè? Daarop nam Petrus het woord en zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen uit welk volk dan ook die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea, hoe God na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen. Maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is, die door God is aangesteld als rechter over levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonde krijgt. Dus hier legt Petrus even in een notendop het evangelie uit. Hij vertelt van Jezus, van zijn dood, zijn leven, zijn dood, zijn opstanding en van wat Jezus door zijn lijden en sterven bewerkt. Vrede met God, vergeving van zonden. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. Dat is ook frappant, dus Petrus werd in de rede gevallen door de Heilige Geest. Petrus mocht niet uitpraten. De Heilige Geest zei, nou is het wel genoeg Petrus, nu maar even je mond houden, ik neem het over. Nou, wat een beetje mijn fantasie is, beste mensen, dat ik ook door de Heilige Geest in de rede gevallen zou worden. Dat hij zou zeggen, ga jij maar zitten, ik zorg over de rest. Ik hoop in zekere zin ook dat dat zo zal gaan. Goed, dus Petrus moest zijn mond houden en de Heilige Geest daalde op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, dus die zes mensen, zagen vol verbazing dat ook de heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Dus die mensen, door de toespraak van Jezus, gingen ze geloven in Jezus, ontvingen ze de Heilige Geest en gingen ze in tongen spreken of in klanktaal, zoals de NBG dat noemt, NBV. Dat is ook dus de volgorde die vaststaat. Je moet in Jezus gaan geloven, Jezus aannemen als je Heer. Dan volgt de doop in de Heilige Geest, als je dat wil. En dan kun je gaven van de Heilige Geest ontvangen, zoals het spreken in tongen. Vergeet één ding, dat zult u gaan zien. De Heilige Geest daalde neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren vol verbazing dat ook de heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen? Dat was ik nog vergeten. Nu ze, net als wij, de Heilige Geest hebben ontvangen. En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Nou, hier gaat de volgorde dus een beetje anders dan normaal. En dan onze leer voorschrijft. Je gaat in Jezus geloven. Je laat je dopen. Daarna kun je bidden voor de doop met de Heilige Geest. En die krijg je altijd als je daarom vraagt. En daarna kun je ook gaven van de Heilige Geest ontvangen. Hier ging het net even anders. Geeft niet. Al die leerstukken van ons is prima, maar de Heilige Geest die doet het op zijn manier. Daarvoor hebben we, als je in de Bijbel leest, lees je over Paulus. Ging het ook anders. Die kwam ook tot bekering. Hij ontving de Heilige Geest door handoplegging bij Ananias in Damascus. En hij werd daarna gedoopt. Dat is helemaal niet erg, maar de volgorde is Jezus aannemen, je laat je dopen, je ontvangt de Heilige Geest, en dat noemen we de doop met de Heilige Geest, en je ontvangt daarna gaven van de Heilige Geest. Oké? Dat ik het maar even gezegd heb. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Vind ik ook mooi, hè? Dus die mensen zeggen, Petrus, blijf nou hier, eet mee. He, allemaal onrein, eet mee en vertel ons meer van wie Jezus is. Dus een paar dagen lang zat Petrus daar gewoon, was deel van die groep. En zij hem bevragen van, joh, hoe zit dit, hoe zit dat, wat is er toen gebeurd? Wie was je, en vooral eigenlijk, wie was Jezus? Nou, daar kon Petrus uren van vertellen, dus dat zat wel goed en zij hingen aan zijn lippen. Nou, dat is dus Pinksteren. Dus het Pinksteren uit Handelingen 2 was een Joods feestje, maar dit Pinksteren uit Handelingen 10, het was misschien 1 à 2 jaar na het eerste Pinksteren, was een feest voor de heidenen. Dus de heidenen, de niet-Joden, konden Jezus aannemen en konden de Heilige Geest ontvangen. En daarom zitten wij hier. Wij ook hebben de Heilige Geest, hebben Jezus leren kennen. En velen van u kennen ook de doop met de Heilige Geest. En ook wel de gaven van de Heilige Geest, waaronder dat spreken in tongen. Nou ga ik eerst nog een paar teksten behandelen over de Heilige Geest. Dat u toch, voor degene die dat allemaal wat nieuw is, toch wat meer gevoel op krijgt. En dan dan ga ik u nog eventjes wat boeken laten zien. Dan komt het verhaal, weet u nog wel, waar u mij wakker voor mag maken, over dat bidden in tongen. En dan gaat Anneke nog vertellen hoe dat bij haar ging. Goed, die paar teksten. Zou dat ook geprojecteerd kunnen worden? Die zit hier, ja. Nou, de eerste tekst is Johannes 7, vers 37 tot 39. En hier is dus gewoon Jezus aan het woord, hè? Die Jezus waar Petrus het voortdurend over had. Tijdens het Loofhuttenfeest gaat Jezus iets vertellen over de Heilige Geest, die dus zou komen zodra Jezus naar de hemel zou zijn opgevaren. Nou, en dan zegt Jezus, het speelt zich af op het Loofhuttenfeest, op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Water is in landen als Israël een eerste levensbehoefte. Het is bijna zoiets als ademhalen. Dus in woestijnklimaat kun je geen dag zonder water. En is ook een bron van verfrissing. Dus ik neem nog een slok. En Jezus vergelijkt de Heilige Geest met water. Jezus zegt eerst: bij mij kun je dat water krijgen. He? Zegt hij, kom naar mij toe, ik geef je te drinken. En dan komt hij dus met een merkwaardig beeld. Dan zegt hij dat als je de Heilige Geest ontvangt, stromen van levend water uit je hart, uit je binnenste zullen stromen. Raar beeld, hè? Dus niet water wat je naar binnen slikt, maar water wat naar buiten komt, uit je binnenste. Bizar beeld eigenlijk. En toch is dat een goede beschrijving van wat de Heilige Geest doet. En nou begin ik zo even over dat spreken in tongen, spreken in klanktaal. Mensen die dat kennen, die zullen denk ik met me eens zijn, zeggen van ja, ja, het lijkt wel een beetje alsof er water uit je stroomt, uit je mond. Hè? Je gaat dingen zeggen die je niet begrijpt. En ja, ze komen uit je binnenste. Ze komen niet uit je hoofd, ze komen uit je binnenste. En dat is dus de Heilige Geest die dat bewerkt. Als je het niet weet, dan begrijp je niet waar ik het over heb. En als je het wel kent, dan denk je, ja, inderdaad, precies. Nou, dat is ook een beetje de spanning in deze dienst.